En ook dat ging over de weg. En het verschil tussen onze weg en zijn weg. Onze natuurlijke weg is hier over de aarde, horizontaal. Maar Gods weg is een weg die verticaal loopt. In elk geval in onze tegenwoordige bedeling. Ik probeer even de draad van die brief aan de Hebreeën los te laten, om hem later wel weer op te pakken. Om eerst ergens anders aan te sluiten. Namelijk, ik heb u eerder voorgehouden, zo in het voorbijgaan, dat de brief aan de Romeinen eindigt bij de opstanding van Christus. Althans, leerstellig. En de brief maakt nog net melding in Romeinen 8... van het feit dat wij dat Christus gezeten is aan de rechterhand God. En dus dat wij een voorspraak hebben bij de Vader. En feitelijk is de verwijzing naar zijn hogepriesterlijke situatie en bediening, zoals we die kennen sinds de opstanding van Christus. Maar aan de uiteenzetting in de Romeinenbrief ontbreekt nog wat. Dat heb ik u gezegd. Er gaat niet verder in de opstanding, nog net de hemelvaart van Christus, maar daar blijft het ook bij. En in het vervolg op de Romeinenbrief, dat is of Efeze of Hebreeën, wordt daarbij aangesloten, wordt gesproken over zijn opstanding en hemelvaart, maar vervolgens wordt in beide brieven uitgebreid geleerd dat wij als gelovigen aan hem deel hebben, met als gevolg dat ook wij een hemelse positie, een hemels burgerschap, een hemelse erfenis hebben, et cetera, et cetera. Er zit echter nog meer aan vast, maar daar hebben we het vandaag nog wel even over. Maar ik lees u eerst de laatste versen van de brief aan de Romeinen, waarin feitelijk vermeld wordt dat het verhaal niet af is. Dan moet ik u zeggen, het verhaal is zelden af. En we zijn zelden uitgepraat daarover ook. Maar hier staat het specifiek, hè? In Romeinen 16, in de weet ik hoeveelste afsluiting van de brief, want er komt elke keer weer een PS. En hier ook in Romeinen 16 vers 25... In vers 24 wordt de brief voor de zoveelste keer afgesloten. De genade van onze Heer Jezus Christus. Niet de wet des Heren zij met u. Het zeggen alleen al is belachelijk. En dat merk je. Natuurlijk staat dat nergens. Dat weet iedereen. Nou dan. De genade. Het nieuwe verband. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. En dan nog wat. Hem. En dan komt er weer zo'n lange tussenzin. Want de zin gaat pas verder in vers 27. Met hem zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid amen. Dat is de hoofdzin. En in die lange tussenzin met bijzinnen en hoe dat maar heten mag allemaal, komt er heel verhaal. En daar gaat het natuurlijk om, hè. Hem zij de heerlijkheid in het eeuwige. Wie? Wel, hem die machtig is u te bevestigen, vast te maken, stabiel te maken. Hij is machtig ons vast te stellen. Dat is wat hij zou doen, uiteraard, anders betekent zoiets niks. Hè? Als je alleen maar machtig is om dat te doen, heb je er ook niks aan. Het gaat erom dat hij dat inderdaad wil doen. Hem die machtig is u vast te stellen, u voor struikelen te bewaren, heet het aan het eind van een andere brief in de Bijbel. Hem die machtig is u vast te stellen, naar, in de zin van overeenkomstig met, of naar analogie van, parallel aan, dat is naar, hè? Naar het voorbeeld van. Naar mijn evangelie, dat wil zeggen in overeenstemming met dat evangelie dat ik gepredikt heb. Hem nu die machtig is u vast te stellen naar mijn evangelie. En dat evangelie is in de praktijk de prediking van Jezus Christus. Want de blijde boodschap is dat Jezus is De Messias. En dus de Messias is, gekomen, verschenen. Is er. Met een lelijk woord. Maar vooruit. Hij is opgestaan uit de dood, dat is het evangelie. Maar zoals gezegd, dat is uiteengezet in de voorgaande 15 hoofdstukken. Dus waar hebben we het over? Hem nu die machtig is te bevestigen naar mijn evangelie, namelijk de prediking van Jezus, de Messias. En dat naar, dus weer in overeenstemming met en als gevolg van, de openbaring der verborgenheid. Dan moet ik u zeggen, als er wat geopenbaard wordt, is dat per definitie verborgenheid. Want verborgenheden worden per definitie geopenbaard. Verborgenheid is dat wat bedekt is, om zo te zeggen. En als er wat mee gebeurt, dan gaat de bedekking eraf. Dat is het. Hè? En openbaring betekent ook eigenlijk letterlijk ontsluiering. Naar de openbaring der verborgenheid. Let op, enerzijds gaat het over de prediking van het evangelie. Prediking van Jezus Christus, maar anderzijds ook, en er komt weer dus dat woordje naar, het komt ook overeen met de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, dat wil zeggen, die nooit geopenbaard is tot op heden, dat is van de tijden der eeuwen. Weet je wat het probleem is met dit soort uitdrukkingen? Wij gebruiken ze niet in gewoon Nederlands. Dus iedereen kan je er van alles over wijs maken. Het staat toch niet in het woordenboek. Dus, er wordt wat over gelogen, hoor, over de uitdrukking de tijden der eeuwen. En vooral over het woord eeuwen. Omdat wij het niet kennen meer, eigenlijk. Maar de uitdrukking hier mag helemaal niet moeilijk zijn. Trouwens, je zou hem eigenlijk gewoon uit dit verband leren. Wat er staat is natuurlijk gewoon dat die verborgenheid nooit geopenbaard geworden is. Het is verzwegen, er is nooit verteld wat er onder die sluier zat. Ander woord voor sluier. Bedekking. Wat dacht u van voorhangsel? De bedekking, zeker wel. Het is nooit verteld wat er onder dat voorhangsel zat. Een voorhangsel dat achterover gelegd was over de Ark des Verbonds, daarna werd het ding getransporteerd. Met alle respect overigens, maar het is een ding. Het werd getransporteerd. Wat staat eronder? Ja, de Ark des Verbonds. Hoe ziet dat eruit? Ja, dat, ja. We hebben wel een idee. Je kan het ongeveer zien. Het steekt af en toe hier en daar zo door die bedekking heen, zal ik maar zeggen. Maar wat het precies is, ja, dat weten we niet. Wat was er achter het voorhangsel? Ja, maar het zat dicht en het was het duister. Goed. Daar gaat het over. Verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Dat wil zeggen, die wel was vastgelegd in het Oude Testament, maar het was daar verborgen. Bijvoorbeeld in de symboliek van de tabernakel en het heilige der heiligen en grote verzoendag enzovoorts. Dat zijn zo de methoden waarop deze verborgenheid verborgen gehouden werd. Nou goed, en daar staat een. Het is verzwegen geweest, maar nu, en u weet inmiddels wat ik altijd zeg bij het woordje nu, wat het betekent. Nu betekent ook na, vandaar de wat twijfelachtige uitspraak, nu wordt al gauw nou, en dat is hetzelfde als na, nu wil zeggen inmiddels, na verloop van de tijd. Het is weliswaar heden, maar in verband met de voorafgaande tijd. Dat is nu. Maar nu, en dus inmiddels, wat een helemaal een rot woord is, want er zijn wel twee woorden, in en middels. Het wordt er niet duidelijker op, maar vooruit. Maar inmiddels geopenbaard is, of wat, want dat is altijd hetzelfde in die grondtalen, en door de profetische geschriften, of schriften, en door de profetische schriften, dus door dat wat profeten schrijven, naar het bevel des eeuwige Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt. Of wel korter, maar nu onder al de heidenen bekend is gemaakt. Het is, die verborgenheid is van de tijden der eeuwen verzwegen geworden, maar nu geopenbaard en onder al de heidenen bekend gemaakt is. Namelijk door profetische schriften en dat naar het bevel van de eeuwige God. Die eeuwige God die die verborgenheid altijd kende en zelf bepaald heeft natuurlijk. Die eeuwige God die in de tijden der eeuwen, de voorafgaande tijden om zo te zeggen, die verborgenheid bedekt hield, maar die nu die verborgenheid openbaart of geopenbaard heeft, wat ook hetzelfde is eigenlijk, door profetische geschriften. En het wordt onder al de heidenen, let op dat er niet staat onder al de joden, De brief begint immers met evangelisch kracht, godsdalsaligheid, eerst de Jood en ook de Griek. En het is kracht tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek. Want alle mensen zijn zondaren, eerst de Jood en ook de Griek. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, enzovoort. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, enzovoort. En dan ben je aan het eind van de brief en dan staat er onder al de heidenen bekendgemaakt. Niet onder de Joden namelijk. En als een Jood het toch wil weten, wat moet hij dan doen? Mag je niet zeggen meer hoor. Dat is evangelisch niet correct. Naar het schijnt tegenwoordig. Dan moet hij eerst uitgaan uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. Dan moet Juda eerst gaan tot Efraïm, want het staat echt in de Bijbel. Dan moet hij komen tot de Heer Jezus Christus, de zoon van Jozef zal ik maar zeggen. Efraïm is de zoon van Jozef. Dit is wat moeilijk, maar dat mag u weer vergeten ook. Maar de Jood moet christen worden. Zoals Paulus, de Jood, maar hij was heiden toch? Ik zie nogal die mensen kijken in Israël toen de gids zich liet ontvallen. Hier was Paulus ook, maar Paulus was een Jood. Nou, dat staat nog, dat hangt nog, was meteen de reactie. Hè? Nou ja, dan heb je de discussie. En wat Petrus betreft... Ja, hij was Jood, maar het kostte hem wat moeite, maar hij heeft er toch zwaar afstand van moeten nemen. En nog eens gevraagd aan Paulus. Paulus zei, dat was wel zo, maar ik heb het schade en trek geacht. Dat zijn toch niet van die hele nette woorden eigenlijk. Dat wil zeggen, het is wel plechtig vertaald hoor. Ik heb het schade en trek geacht, maar er zijn wat, als je het in de omgangstaal zou moeten vertalen, stond er iets heel minder netjes. Hè? Maar goed, ik heb het schade en drek geacht. Sorry, daar staat het toch gewoon. Ik heb het schade en drek geacht omdat Christus mijn winst zou zijn. Omdat ik hem zou kennen, de kracht van zijn opstanding. Nou goed, maar wat ik wil zeggen is dit. Hier in het eind van de Romeinenbrief wordt niet teruggekeken naar wat in de brief uiteengezet wordt. En er wordt gezegd, het was verborgen, maar het is nu geopenbaard. Helemaal niet. Het wordt niet als verborgenheid beschouwd, wat in die 5 voorgaande hoofdstukken uiteen is gezet. Er wordt hooguit van gezegd, wij hadden het niet kunnen weten als God het ons niet bekend had gemaakt. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid Gods, hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen, en hoe ondoorzoekelijk zijn oordelen. Maar God heeft het ons geopenbaard. Enzovoort. Maar hier aan het eind van de brief wordt vooruit gewezen naar wat er nog meer komt, naar het vervolg op deze brief. En dat betreft dingen die wel degelijk en bewust verborgen waren gehouden in oud-testamentische tijd. En dat betekent niet dat ze angstvallig verstopt waren of weggehouden werden of iets dergelijks. Maar het betekent inderdaad dat het gaat om dingen die vastgelegd waren in de schriften, maar daarin niet geopenbaard. Dat is zoals het staat, en ik kan mijn hand even bij Romeinen 16. Maar dat is zoals het staat in Efeze 3, want daar staat precies hetzelfde. Want daar staat in vers 2 van Efeze 3, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling, je moet toch van bedelingen gehoord hebben. Ik heb mensen die zeggen, nou, daar zie ik niet zo zitten, daar geloven wij niet in. Maar ja, de Bijbel zegt het gewoon, hè. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling, de oikonomia, de huishouding. Eigenlijk, via het Hebreeuws van het Oude Testament terug, de heerschappij. Indien gij maar gehoord hebt van de heerschappij, de huishouding, de economie, der genade Gods. Dat is een huishouding of heerschappij, van mijn part een koninkrijk. Want daar houdt het verband mee. Waarin genade heerst. In ieder geval gehoord heb van de bediening der genade Gods, die mij gegeven is aan u, dat wil zeggen de woorden daaromtrent, en dus het onderwijs daaromtrent, heeft Paulus ontvangen. En de bedoeling is dat hij dat onderwijs doorgeeft aan de Efeziërs. Een van de gemaakte fouten in verband met het vers is dat men erin leest dat God het alleen aan Paulus heeft geopenbaard. En het woordje alleen of exclusief of slechts staat er niet. Hè? Hij heeft het mij gegeven aan u. En hij zegt niet dat het niet ook aan anderen gegeven is ter wille van deze Efeziërs, om maar in de buurt te blijven. Dat weten we ook zeker, want een van die anderen was uiteraard, ja, als je het niet oplet, heb je het zo, een van die anderen was uiteraard Apollos. En daarvoor waren het Aquila en Priscilla, die aan Apollos de weg Gods bescheidenlijker uitlegden, omdat Apollos blijkbaar van die verborgenheid niet had gehoord. Hij was niet verder gekomen op de weg, althans historisch en leerstellig, de weg van wat Johannes onderwees, en dus de dood en opstanding van de Heer Jezus. Maar daar bleef het bij. Maar het is niet alleen aan Paulus bekendgemaakt, en dat staat er ook niet. Hè. Ik geloof dat ik op deze plaats ook wel eens gezegd heb, als ik nou zeg dat ik fietsenmaker ben, dan wil dat toch niet zeggen dat er niet nog meer fietsenmakers in de zaal zijn. Het is mij gegeven. Oké, maar niet exclusief. Integendeel, want dan moet je verder lezen, daar staat ook integendeel, want er staat, hij heeft mij, mij gegeven aan u, vers 3, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, misschien aan andere apostelen op andere wijze, en misschien las ik de klemtoon verkeerd, maakt niks uit, misschien is daar andere apostelen ook door openbaring bekendgemaakt. Wat dacht u trouwens van Petrus in, wat was het ook weer, hij was op het dak. Wat trouwens een goede plek is voor dat doel. De opperkamer, een hogere verdieping. Als uitbeelding van de hemel. En daar zag hij in een droom. En dromen gaan altijd over de verborgenheid in de Bijbel. Maar die kan ik niet uitleggen. Zo snel althans. En dan zag hij in een droom dat laken, weet u nog wel, vol met onrein voedsel. Het was niet kosher. En Petrus moest ervan eten. Hij heeft daar alles mee van doen hoor. Met een hemelse positie. Het kwam ook uit de hemel naar beneden. Normaal komt voedsel uit de aarde. Wat het ook is, komt uit de aarde. Daar kwam het van bovenaf. En het zei tegen Petrus, die ook al een etage hoger was, op het dak. En hij zei, eet. En toen het hele verhaal achter de rug was, om er niet verder op in te gaan, moest hij dus naar een heiden. Als uitbeelding van dat de zaligheid als zodanig domicilie gekozen had. Of op de hogere etage in de hemel. Of in op zijn minst buiten Jeruzalem en buiten het Jodendom, namelijk onder de heidenen. En allebei is waar. Maar ik hoop dat u hem onthoudt, want misschien vergeet ik hem weer. Want ik hoop nog op die grote verzondag terug te komen waar dat ook uitgebeeld wordt. En op Hebreeën hopen terug te komen waar het ook expliciet gezegd wordt. Dus ik ga nu maar even snel door. Paulus zegt dat hij mij, 3 vers 3 van Efeze, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid. Gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb. Dat klopt, want dat heeft hij eerder gedaan. Niet alleen in deze brief, in hoofdstuk 1 vers 10... Nee, vers 9 was geloof ik nog, ja. Niet alleen in deze brief, hoofdstuk 1, vers 9, maar ook in andere vroege brieven van Paulus. Je had er al eerder over gesproken. Misschien niet zo uitgebreid, maar Paulus zegt, ik heb tevoren daarover geschreven, waaraan gij lezende, niet dit, maar dat. Kijk even in uw Bijbel, er staat dit schuin gedrukt. Dat fout had dat moeten zijn. Ook schuin gedrukt, want staat er natuurlijk helemaal niet. Waaraan gij lezende, dat wat hij tevoren geschreven had, waaraan gij lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Zo van, hoewel ik het niet uitgebreid uiteen heb gezet, blijkt uit die opmerkingen, die enkel losse opmerkingen van mij in voorgaande tijd, wel degelijk dat ik ervan wist. Heb u dat nog? Niet pas laat heeft de apostel deze dingen geleerd. Hij heeft ze vroeg geleerd. Zal het u nog sterker vertellen. De apostel Paulus, dat was Saulus. Hij was onderweg naar Damascus. Hij werd onderweg door de Heer gegrepen. Op de weg, op de weg. De weg ging notabene van Jeruzalem naar Damascus, daar werd hij gegrepen. Dat is al verborgenheid, want Paulus was dus al onderweg van Jeruzalem naar een heidense stad. Ik zal het u nog sterker vertellen, hij was onderweg naar Damascus en dan wordt hij moeilijker. Dan wordt hij cryptisch. En wie woonde daar ook alweer? Ik vraag het goed toch. Wie woonde daar in de... jij mag niet meedoen. Wie woonde daar... Ik zag zijn mond gaan, denk ik. Ja. Wie woonde ook alweer in Damascus? Nee, dat is niet goed. Wie was dat? Ah, Ewout. Die wilde ik horen. Ik zou gezegd hebben, en in Damascus woonde de oorspronkelijke, de eerste zoon van Abraham. Eliezer. Genesis 15. Heb je vanmiddag weer wat te doen? Genesis 15. We hebben eerst Genesis 14. Dat is geen toeval, maar wat mij betreft wel. Want ik dacht er niet eens aan. Maar Genesis 14 heb je de ontmoeting van Abraham met de hoge priester Melchizedek. En het gaat meteen verder in Genesis 15 vers 1. Dat de Heer tegen Abraham zegt, ik zal u zegenen, ik zal u groot maken en weet je veel. En toen zei Abraham ook, en weet je veel. Want hij zei tegen de Heer, Heer, wat zult u mij geven? In gewoon Nederland, hoezo zult u mij wat geven? Hij zegt, ik heb alles al, ik heb niks meer nodig. En wat mijn afstammelingen betreft, die heb ik niet. Ik ben kinderloos. En als ik doodga, krijgt deze Damaskener... Eerste keer dat Damascus voorkomt eigenlijk, hè. Krijgt deze Damaskener Eliezer, mijn erfenis, deze Damaskener Eliezer, zal mijn zoon zijn. Zaten. Want zoon is erfgenaam. Een aangestelde zoon, maar ja, dat gebeurt met alle zonen. Dat wil zeggen, als ze een erfenis krijgen, dat betekent dat ze als zodanig worden gesteld. En toen zei de Heer tegen Abraham, nee, toch niet, deze Damaskener, want... Zal een zoon uit uw lijf voortkomen en hoe het dan maar verder gaat. Maar even wordt gesuggereerd dat de erfenis naar Damascus zal gaan. Leuk, hè? Onder de heidenen. Want daar zal het leven naartoe stromen van het nieuwe verbond. Het bloed. Ik weet niet helemaal uit mijn hoofd, maar het begint met bloed. Nou, mag Ad even wat zeggen? Nee? Hij zweeg. Nou goed. Dam, dat wil zeggen bloed. Het gaat over waar het bloed heen stroomt, waar het leven heen stroomt. Naar Damascus, naar de heidenen is namelijk het algemene idee, want specifieker zullen we nu niet worden. Maar inderdaad, Saulus was onderweg, want dat ging je vertellen, Saulus was onderweg naar Damascus. Hij werd onderweg gegrepen. En toen was hij vanaf dat moment blind. Dan moet ik u zeggen, dat was niet nieuw. Hij was altijd al blind. Maar dat wordt via zijn lichamelijke blindheid wordt dat ons getoond. Hè? Als wij tenminste niet blind zijn. Nou goed, Saulus was blind. Daarna worden hem de ogen geopend. En dan gaat hij aan de slag. Hè? Eerst in Damascus. En daarna gaat hij uit Damascus weg. Jeruzalem is ook problematisch. En je moet goed opletten om het verhaal te volgen, want het is enigszins verwarrend. Maar wat er gebeurt, is dat Saulus, die beschouwd wordt als een geleerde, en terecht, dat Saulus dacht, ja, waar ben ik nou in terecht gekomen? Ik snap er nu echt helemaal niets meer van. En toen werd hij ineens heel verstandig. Ik denk dat hij dat altijd al was. Maar goed, en dan, toen is hij vanuit Damascus gereisd naar Arabië, want dat staat niet in Handelingen, maar wel in Galaten 1. En uit Arabië is hij weer teruggekeerd in Damascus en zo gaat het verhaal in Handelingen verder. Staat ook na vele dagen, maar in die tussentijd was hij wel even op vakantie geweest naar de berg Sinaï. Want wat is er in Arabië behalve Arabieren? Ja, de Persini. En ook als je van niks weet en dus maar gewoon in het wilde weg bijbelstudie doet, zal ik maar zeggen, zoek je het woord Arabië op overal waar het in het Nieuwe Testament voorkomt. Hoef je niet verder te zoeken, dan kom je vanzelf in Galaten 4, dat is maar 3 hoofdstukken verder. En daar staat Sinaï, de berg van de wet, is een berg in Arabië. Dan weet je dat ook weer. Dus waar is Paulus naartoe geweest? Naar de berg Sinaï, om wat te doen. Nou ja, wat doe je op de berg Sinaï? Überhaupt. Vind je ook vanzelf. Je komt er niet zo vaak. Je komt er 1 keer met Mozes, je komt er 1 keer met Elia en de volgende keer is met Saulus. En misschien onderweg ook nog een keer eerst nog even met de Heere Jezus. Zelf. En wat deden ze allemaal op de Sinaï? Wat doe je op een hoge berg? Genieten van het uitzicht. Nou, dat hebben ze gedaan daar, van het uitzicht. Genoten, maar het was een uitzicht in de hemel zelf. Of het in het lichaam gebeurd is, of uit het lichaam. Wat is het? 2 Korinthe 11, geloof ik, 12. 2 Korinthe 12. Of het in het lichaam of uit het lichaam geschied is, dat weet ik niet. God weet het. Maar als je daar bent, word je opgetrokken. Als je dat tenminste wil, word je opgetrokken tot in de derde hemel. En dan krijg je dingen te zien waarvan de Korintiërs je niet toestaan om ze uit te spreken. En dan is het de mens dus niet gegeven om ze uit te spreken. Of niet geoorloofd. Dit was de korte verklaring van 2 Korinthe 12. Maar vooruit. Bij nader inzien was het toch een uitgebreide verklaring, eerlijk gezegd. Wat er gebeurd is, is namelijk dat Paulus voordat hij Damascus verliet, was hij al op de Sinaï geweest in de woestijn. En daar heeft God hem binnen het ruisen van een zachte stilte. Want toen had men het drumstel nog niet uitgevonden. Is Gerard er nog? Nee, hè? Nee, ja, oké, zo. Ja. Hebben we het later wel weer over. Maar in ieder geval, in het ruisen van een zachte stilte, heeft de Heer hem daar het een en ander laten zien. En toen heeft de Heer, denk ik, tegen Paulus gezegd, nou, nou heb je dit gezien, weet je wat je doet, nou ga je gewoon weer naar huis, naar je moeder, in Tarsen, en dan doe je je huiswerk nog eens over. Ik bedoel, dan begin je gewoon weer van voren van je Bijbel te lezen, en nu heb je de plaatjes erbij. Diezelfde die Mozes gehad heeft, en die Elia gehad heeft, en als u mij vraagt, ik denk echt dat de Heer Jezus diezelfde plaatjes ook gezien heeft. Precies dezelfde wijze. De schriften. En hoe zit dat met de wet? Hoe zit dat met Sinaï? Wat is de werkelijke betekenis en achtergrond van de wet? Nou, Paulus zei, ik ben direct niet te raden gegaan bij vlees en bloed. En dus bij de geest. En ik ben direct niet te raden gegaan bij vlees en bloed, bijvoorbeeld in Jeruzalem, bij de apostelen. Hij zegt, maar ik ben gegaan naar Arabië. Dus wat vond hij daar? De geest. De geestelijke dingen achter de uiterlijke en dus vleeselijke dingen van de wet. En wanneer was dat? Aan het eind van zijn bediening? Nee, voordat hij er ooit maar mee begon. Met andere woorden, Paulus heeft die dingen vanaf het begin van zijn bediening geweten. U weet hoe het verder gegaan is. Hij ging ook inderdaad naar huis, is jaren terug geweest in Tarsen. En totdat een broeder Jozef. Want ja, als er een verhaal begint, begint het altijd met Jozef. Ook in het Nieuwe Testament vooral bedoel ik. Ene Jozef die wij beter kennen. Waarom die Jozef heet? Dat lijkt me voor de hand te liggen. Maar ene Jozef die wij beter kennen als Barnabas, overigens. Die haalde Paulus weer van huis. Die zocht hem na verloop van jaren eens op. Van hij moet nou toch wel ongeveer met zijn huiswerk klaar zijn. Hij haalde hem op, nam hem mee. Niet naar Jeruzalem, maar naar Antiochië. In wezen dus ook een heidense plaats. En na verloop van korte tijd vertrokken zij vandaar om op de eerste zendingsreis van Paulus. Maar eigenlijk was het natuurlijk de eerste zendingsreis van Barnabas. Hè? En dus van Jozef. Want al die nieuwtestamentische waarheid, vooral waar het verborgenheid betreft, hangt aan de naam van Jozef en aan de beloften van Jozef. Want aan de allereerste Jozef in de Bijbel werd het eerst geboorterecht gegeven na Abraham, Isaac en Jacob. Toen kwam het terecht bij Jozef en over het hoofd van Jozef heen bij wat uit Jozef was voortgekomen, namelijk Efraïm. En wat het betekent, broeders en zusters, ik waag er één of twee zinnen aan en voor de rest wijs ik u naar de boekentafel. Over het hoofd van Jozef heen kwam er weer Efraïm terecht. En wat het in het kort betekent, God deed belofte van eerstgeboorterecht aan Jozef en daarmee via Jozef aan de 10 stammen van Israël. En toen de Joden niet tot geloof kwamen en dus dat eerstgeboorterecht blijkbaar niet wilden hebben, na de opstanding van Christus ging het evangelie dus alsnog naar Jozef, dat wil zeggen naar de 10 stammen van Israël. En over het hoofd daarvan kwam het terecht bij wat daaruit voortkwam, namelijk de gemeente. Want de aardse oorsprong van de gemeente ligt niet bij de Joden, dat is een wijdverbreid misverstand, ligt helemaal niet bij de Joden, ligt niet bij Juda, maar ligt bij Jozef. Ligt niet bij de 2 stammen van Israël, bij de 10 stammen van Israël. De uiteindelijke Efraïm met zijn eerste geboorterecht, dat zijn wij. Dat is de gemeente, die juridisch en dus ook historisch wel degelijk is voortgekomen uit de 10 stammen van Israël. En het wordt uitgebeeld in dat al die nieuwtestamentische geschiedenissen beginnen met Jozef. Dat wil zeggen, de Heer Jezus werd geboren in het huis van ene Jozef. Ik laat Maria nu maar weer buiten beschouwing, maar daar zit dezelfde gedachte achter al die Maria's. Maar bij Jozef komt het terecht en de Heer groeit op in het huis van en als erfgenaam van ene Jozef. Dat moet toch enige betekenis hebben. En als hij opstaat uit de dood, kortom, bij zijn wedergeboorte herhaalt de geschiedenis zich, want hij staat op vanuit het graf van Jozef, in een tuin van Jozef. Het is een andere Jozef, maar ja, Jozef is Jozef. Toch? Van Arimathea, waar we dan in de Bijbel later weliswaar niets meer van horen, maar buiten de Bijbel, in de wat we dan met noemen de kerkgeschiedenis, dan wel ongewijde geschiedenis, zo je wilt, horen wij wel degelijk van hem, hoor. Hij wordt ons in de Bijbel geïntroduceerd en de geschiedenis gaat daarna wel degelijk verder en leidt naar Brittannië, naar Noordwest-Europa en wat het allemaal maar wezen mag. He? Nou goed. En daar uit Jozef, uit wat van die 10 stammen over was, ontstond Efraïm, namelijk de gemeente. Dat is ongeveer het verhaal. En als je nog verder bent in de Bijbelse geschiedenis, namelijk in de prediking van het evangelie, dan weet u allemaal dat de roeping van Saulus van Tarse toch, van doen heeft met de uitwerking van Gods plan en Gods weg in onze tegenwoordige bedeling. Maar die begint ook met ene Jozef. Ik bedoel, Saulus is onderweg, is een Jood, onderweg naar Damascus in naam van de Joodse hoge priester enzovoort, om de christenen te vervolgen. De Heer houdt hem onderweg aan en wordt gearresteerd. Ik vind dat altijd mooi. Hij wordt gearresteerd. Een bekering is een arrestatie, dan weet u dat vast. Daar word je tegengehouden, heet dat? Arrest, hè? Daar word je tegengehouden, halt. Weer daar. Nee, dat is wat. Nou ja, goed. Maar in ieder geval, dan word je, dat gebeurde met hem. Toen was hij blind en in verwarring. Hij ging naar Arabië, kwam van Arabië terug in Damascus. En uit Damascus moest hij vervolgens toch vluchten, want hij moest daar niet blijven. Hij ging helemaal terug naar zijn moeder thuis en daarna begon het verhaal gewoon overnieuw. Daar begint het verhaal van Paulus pas eigenlijk, van de bediening van Paulus namelijk. Toen ene Jozef, Barnabas, hem van thuis ophaalde. Dus wie was de geestelijke vader van Saulus van Tarse? Jozef. En dat bleef even zo tot en met de eerste zendingsreis. En daarna verdween Barnabas, bijgenaamd Jozef, dan wel Jozef, bijgenaamd Barnabas, zoals het elke Jozef betaamt, ogenblikkelijk weer van het toneel. Zoek u bij hem zijn geschiedenis maar naar. Even krijgen we die naam daarna meteen weer weg. Gewoon let op, maar het is Jozef, het was Jozef. Daarna noemen we het allemaal anders, maar het was Jozef. Enzovoorts. Nou, over dat soort zaken gaat het. En Paulus wist dus vanaf het begin van zijn bediening over deze dingen. Dat hij ze niet meteen dat je het niet meteen in zijn oudste brieven tegenkomt, en dat het waarschijnlijk in heel wat prediking van Paulus ook niet aan de orde kwam, ja, dat laat zich raden. Dat is in onze dagen nog steeds zo. En heel wat kinderen gods hebben geen flauw idee over het verhaal van Jozef. Dat is één ding. Ze hebben ook geen flauw idee over wat het wil zeggen dat de gemeente en dus de gemeenteleden een hemelse positie hebben. Een hemelse roeping, hemelse erfenis, dat hen heerlijkheid wacht, dat hen tronen wachten enzovoorts. Toch? Ik zeg altijd populair, ze hebben geen idee wat de gemeente voor een ding is. Ze horen er wel bij, maar weten ze veel. Waarom? Omdat ze geen interesse hebben. Het is moeilijk. Moeilijk om over die drempel te komen. Dat was ook de Hebreeënbrief. Die eerste hoofdstukken. Waar Paulus steeds opnieuw, heb ik u gezegd, een aanloop. Hij komt tot een bepaald punt. Loopt weer een eind terug en neemt weer een aanloop. Om die hoge drempel te nemen. En daar in hoofdstuk 6 zegt hij. Nou, eind van vers 5, begin hoofdstuk 6. Zegt hij, moet nou maar eens afgelopen wezen. Nou gaan we eindelijk eens verder. Maar gij zijt traag om te horen geworden. Men wil niet horen over hemel, men wil horen over aarde. Men wil niet horen over de Heer Jezus Christus en zijn werk. Men hoopt dat de Heer Jezus Christus wil horen over ons en ons werk. Enzovoorts. Dat is die moeilijke drempel, dus je vindt het niet overal. En men heeft er ook geen interesse in. Maar Paulus zegt, ik heb het tevoren al over geschreven, dan kun je zien dat het die dingen wist. Vertel het niet wat nieuws, althans voor mij niet. Maar het is een bepaalde route, een bepaalde weg die gegaan wordt. Efeze 3, nog steeds. Vers 4, waaraan gij lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Verborgenheid, vers 5, welke in andere eeuwen aan de kinderen of zonen der mensen niet is bekendgemaakt. En niet punt, want het is wel bekendgemaakt. Maar er staat wel geen andere eeuwen de kinderen mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Bekendmaken kun je lezen in de beperkte betekenis van het is op een of andere wijze gezegd dan wel geschreven. Of men het ook begrepen heeft, is een ander ding. Gebeurt me ook vaak genoeg dat dingen al lang bekendgemaakt zijn, maar ik heb het niet vernomen. Ik was er niet, of ik lette niet op, of ik had me verslapen, of ik heb de krant gemist tijdens de vakantie in Woepertaal. En weet je wel, dan weet je niet wat er in de wereld... Het is wel bekendgemaakt, maar je weet er niet van. Maar hier staat een sterkere term, gelijk ze... Welke in voorgaande eeuwen de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk ze nu is geopenbaard. Dat wil zeggen definitief onthuld, want dat is ook een hele goede vertaling van dat woord apocalypso, onthuld, de sluier is weggenomen, aan zijn heilige, komt die, apostelen, dat is meervoud, gelijk het bekend, hetzelfde stukje in Efeze, apostelen en profeten, meervoud, niet alleen maar aan Paulus, maar aan zijn apostelen en profeten. Apostelen weten wij wie dat zijn, toch of niet? Nou ja, apostelen, het is ons woord zendeling en voor de Rooms-Katholieken onder de missionaris. Zendeling, gezondene, dan is het post als het gezonden wordt. Dat begrijpt u toch, hè? Apostelen, dan zijn ze op de post gedaan of zoiets. Hè? Nou ja, een beetje veel. Post. Mail vind ik zo'n raar woord. Maar vooruit. Apostelen zijn gezonden. Maar uit het Bijbels gebruik van de term blijkt dat er specifiek onder verstaan moet worden gezonden door de Heere Jezus. Hoogst persoonlijk. En Paulus zegt, ik ben een apostel. Ik heb een ontmoeting gehad met de Heer Jezus zelf, met de Heer. En hij heeft mij gezonden. En de woorden van die waarmee gezonden werd, herhaalt hij ook verscheidene malen. In elk geval in Handelingen. In het boek Handelingen bedoel ik. Dus, en vandaar dat de vertalers dat woord niet vertaald hebben met gezonden of zendeling, want dan heeft het algemene betekenis, maar in de Bijbel krijgt het een specifieke betekenis, gezonden door de Heere Jezus Christus zelf. Zie? En er staat apostelen en profeten. Nou is dat een uitdrukking die wel vaker voorkomt en bovendien, ook als het niet exact deze uitdrukking is, worden de termen apostel en profeet nogal eens in één adem genoemd. In samenhang met elkaar of in een opsomming meteen achter elkaar. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, of was het andersom in 1 Korinthe 12, wat het maar was. Ze worden in één adem genoemd. Daar is een goede reden voor. De reden is namelijk, want dat blijkt gewoon uit de bestudering van deze termen, in elk geval in het Nieuwe Testament, het blijkt namelijk dat apostelen profeten zijn. Echter niet andersom. Profeten zijn nog geen apostelen. Maar apostelen zijn wel profeten. Hebben die? Is die moeilijk? Nou ja, in bijvoorbeeld de eerste Timotheusbrief wordt onderscheid gemaakt tussen opzieners en diakenen. Maar een opziener is wel degelijk een diaken. Maar een diaken is nog geen opziener. Dat heeft van doen met rangen en standen. Maar ja, die zijn door J. den UTB, de dokter Anders, zeg ik al, ik had het nooit laten. Moet het toch eens afleren. Maar die zijn afgeschaft. Hebben wij afgeschaft. We hebben in Nederland ook alle autoriteit afgeschaft. Alle titulateur hebben we afgeschaft. Dat is een mooi woord eigenlijk. Maar goed. Alle rangorde hebben we afgeschaft. Alle hiërarchie hebben we afgeschaft. Namelijk alle autoriteit hebben we afgeschaft. Maar er zit verschil tussen opziener en diaken. Een opziener is wel een diaken, maar een diaken is nog geen opziener. Het komt er ongeveer in op neer dat de man die moet preken, die moet ook de stoelen klaarzetten. En als een ander is om de stoelen klaar te zetten, is hij nog niet meteen verantwoordelijk om dan ook te gaan preken daarna. Dat is het ongeveer. Hebben jullie nog? Als je tentevangelisatiewerk wil doen, moet je eerst de tent opzetten. Daarna kun je spreken. Maar dat wil me niet zeggen dat degene die de tent opzetten dus automatisch ook zouden spreken. Dat was een tegenvaller voor al die bijbelschoolstudenten die vroeger met mijn vader meetrokken in het evangelisatiewerk. Weet je wat, bijbelschoolstudenten? Toen zei ze, oom Jacob, want dat was zijn titel, toen bestond er nog titulatuur. Oom Jacob, wij willen graag de Heer dienen in het werk van de Heer en hebt u niet wat voor ons te doen? Toen zei mijn vader, ja, zomers doen wij tentevangelisatie. Dus kom maar mee, kom maar helpen. Dat deden ze, kwamen ze in driedelig pak met horlogeketting. Want ze dachten te mogen spreken op het podium, maar dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat ze zouden sjouwen met een tentzeil en van die lange, 1 meter lange tentankers, haringen, de grond inslaan enzovoort. Hè. En 50 banken in elkaar schroeven met 12 bouten en moeren. Want wij klappen ze tegenwoordig gewoon uit. Maar vroeger moesten we ze gewoon in elkaar zitten met losse planken en beugels. En ik weet dat er 12 bouten in zaten. Ik zal ze met de ogen dicht nog eens natellen. Ik weet het nog precies. Dat was me een klus. Hè? Nou, dat is het. Dat laatste, dat is het werk van een dienaar, een diaken. En het werk van een opziener. Ja, dat ligt een fase verder. Dat staat voor geestelijke verantwoordelijkheid. Het werk van de diaken heeft van doen met, laten we zeggen, huishoudelijke verantwoordelijkheid, om het dus eenvoudig te zeggen. Heb je dat? Nou, dat onderscheid waarbij het een wel de ander is, maar de ander niet de een, dat is ook die van voor de boeren onder u, voor de agrarische, de mensen met een agrarische achtergrond. Een koe is wel een rund, maar een rund is nog geen koe. Dat is een oude, dat is het klassieke voorbeeld eigenlijk van dit verschijnsel. En een apostel is wel een profeet, maar een profeet is nog niet een apostel. En als er gezegd moet worden dat apostelen profeten zijn, dan heet het gewoon apostelen en profeten. Op te vatten als een hendiadis, namelijk een profetische apostel. Zijn er dan ook anderen? Nee. Dus je kan het ook nog opvatten als een pleonasme. Stelfiguren zijn rare dingen, broeder. Snaaks, ja, zijn ze. Maar goed. Maar deze dingen, die verborgenheid is dus bekendgemaakt aan zijn heilige apostelen, die immers profeten zijn. En het is hem bekendgemaakt door de geest. Hebben ze dan per definitie ook dromen en openbaringen gehad? Dan zeg ik, nou, misschien wel. Voor sommigen weten we dat. Maar waarschijnlijk niet. Het lijkt mij niet nodig, want wat zou de geest ook alweer doen? Ons een heel de waarheid leiden. In het woord van God. Ik denk dat die geest Paulus wat heeft laten zien op de Bent Sinai. Maar ik denk dat diezelfde geest bij Paulus was en in Paulus werkte. Toen hij alsnog zijn Bijbel, zijn Oude Testament ging bestuderen. Toch? Niks moeilijks aan. En het zijn deze apostelen die profeten zijn, omdat de Heer ook rechtstreeks tot hen spreekt, die aan wie dit bekend is gemaakt en die verantwoordelijk zijn voor de prediking van deze verborgenheid. Toch? En die verborgenheid houdt dan in, want dat wil u dan weten natuurlijk, vers 6. Samenvattend houdt het in, maar ja, dat staat er zo kort dat je er niet zo heel veel aan hebt, maar er staat dan samenvattend in, namelijk dat de heidenen zijn, niet de gelovigen uit de heidenen, maar er staat gewoon heidenen hoor, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen met de Joden dus, en ze zijn van hetzelfde lichaam. Kortom, ze zijn mededeelgenoten. Volgens mij staat er in dat ene woord drie keer hetzelfde. Mededeelgenoten, op zijn minst twee keer hetzelfde trouwens. Hè. Mededeelgenoten van zijn belofte in Christus door het evangelie waarvan ik in elk geval dienaar geworden ben. Een heleboel anderen ook, maar dat is Paulus' verantwoordelijkheid niet. Toch? Waarvan ik prediker ben. Dat wil niet zeggen dat er geen anderen zijn. Hoe men daarbij komt is mij dan ook altijd ontgaan. Want van jongs af aan ben ik altijd geconfronteerd geworden met het idee dat Paulus de enige zou zijn. En ik heb het nooit begrepen. Hij was niet de enige. Integendeel. Hij is degene die het ons doorgeeft in een brief. En van die anderen hebben we geen brieven. Nou ja, van Petrus wel. En van Johannes ook. Van Jacobus ook trouwens. Ik ben even aan het nadenken. Ja, daar staat het ook in, ja. Brief van Judas zou ik zo 1, 2, 3 niet weten, maar dat is ook maar zo'n briefje. Vooruit. Daar kom je niet gauw aan dit onderwerp toe als je maar zo'n kort briefje mag schrijven. Hè? Maar in het algemeen, je vindt het overal terug. En aan de andere kant, je vindt het dus ook in de evangeliën terug. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Je moet gewoon goed lezen, dat is verder geen probleem, maar dat moet je altijd met het woord van God. Hè? Maar het is bekendgemaakt, namelijk dat God een werk doet in onze dagen, niet maar, maar met betrekking tot de Joden, maar met betrekking tot de heidenen. En uit Jood en heiden, of uit heiden en Jood, want dat maakt toch in de praktijk geen verschil, uit Jood en heiden bouwt hij zich één gemeente. Eigenlijk, dat was al uiteengezet hiervoor in Efeze 2 vers 11 en dan zo het hoofdstuk uit. Want daar staat dat het werk dat God doet is te beschouwen als de bouw van één tempel op één en hetzelfde fundament. Dat fundament is Christus. En zowel Paulus als Petrus leren dat de gelovige als levende steen wordt toegevoegd. Dat woord schijnt helemaal goed te zijn, heb ik van een metselaar gehoord. Wordt als levende stenen toegevoegd aan die ene steen tot één tempel. En toen zei Petrus, want bij Petrus moet het altijd wat meer uitgelegd worden, toen zei Petrus, nou ja, één tempel. Je begrijpt toch dat het over een priesterlijk volk gaat. En waarbij de stenen van de tempel een uitbeelding zijn van de individuele priesters die deel uitmaken van het ene priesterlijk volk. Wat was dat? 1 Petrus 2. We worden gebouwd tot een priesterlijk volk. Een geestelijke tempel, priesterlijk volk. Een volk van koningen en priesters. Een priesterlijk koninkrijk. Een volk van eerstgeborenen. Nee, dat zei Jacobus, ja. Een volk van eerstgeborenen. God heeft ons wedergeboren uit het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstgeborenen, staat eerstelingen, maar dat is typologie. Dat wil zeggen onder verwijzing naar de eerste vruchten van de oogst, opdat wij zouden zijn eerstgeborenen zijn schepselen. Staat er wel degelijk hoor. Nou goed. Onder verwijzing naar het hoge priesterschap van Christus, ook niet met gebruikmaking van dit woord, want dat staat alleen in Hebreeën, maar hij zegt dat we met zachtmoedigheid het woord zouden ontvangen dat in onze harten geplant wordt, opdat het onze zielen zou zalig maken. Door wie wordt het in onze harten geplant? Door degene die volgens Johannes het woord is, door Christus zelf namelijk. En dat zou onze zielen, niet onze geest, onze zielen, onze praktische levenswandel veranderen. Nou, daar hebben we het steeds over. Levend onder het nieuwe verbond worden wij opgebouwd en gereinigd, gevoed en gereinigd door het bloed van Christus. En toen zei Johannes weer, ja, maar geest en bloed en water, ja, dat zijn drie woorden, maar het is eigenlijk één, zegt hij, hè. Die drie zijn één. Zegt hij zelf, letterlijk. Het is dezelfde werking. Het gaat over precies dat. Dat woord is leven en leven is bloed. En het woord reinigt ons, dan wel het bloed reinigt ons. En om het heel eenvoudig te houden, wij worden door water gereinigd. Het bad der wedergeboren. Het bad des waters door het woord, of hoe het maar genoemd wordt. Maar waar de apostel werk van maakt, dus in dit soort schriftgedeelte, is denk erom. Er is een bepaald aspect van de zaligheid wat je nou niet op alle bladzijden van het Oude Testament meteen vindt. Het is dit, het is die verborgenheid. Maar laat die goed tot je doordringen, want het heeft vele aspecten. Het een is, het gaat over de verborgenheid van Christus, hier in Efeze 3 vers 4. Namelijk Christus zelf is niet openbaar in deze wereld. Hij verbergt zich. En dan krijg je dus berichten van dat de Heer weliswaar bij ons niet zichtbaar aanwezig is, maar het schijnt dat hij dan kort geleden of vorige week of vorig jaar, afhankelijk van hoe snel de nieuwsvoorziening is, schijnt hij dan toch ergens in de wereld verschenen te zijn of zo, aan iemand. He? Dan zeg ik, of men heeft het verzonnen, of het was de duivel. Ja, je moet je toch aan het woord vasthouden. Het woord leert dat Christus zich verbergt. En dat hij zegt, ik ben met u tot aan de verleiding der eeuw, maar gij zult mij niet meer zien, zei hij. Toen hebben ze hem nog een enkele keer gezien, daarna, na zijn opstanding, inclusief Paulus, maar toen hield het dan ook werkelijk op. En dat ze hem nog een enkele keer gezien hebben, ja, dat is omdat deze tegenwoordige bedeling zich kenmerkt juist doordat de Heer zich verbergt. Dus we krijgen de laatste mededelingen, nog enige indicaties. Ik ben zo weg, maar ik moet je nog even dit zeggen. En oh ja, vergeet niet het gas uit te zetten of wat het maar was ook alweer. Maar ja, hoe zeg je zoiets nou even snel? He? Nog even enige instructies. En vandaar dat ook aan het begin van onze bedeling, dat wil zeggen in die eerste generatie, na de opstanding van Christus, dat de Heer aan de gemeente, want het was ook ter wille van de gemeente, niet aan de wereld, aan de gemeente, sommigen gaf tot apostelen, die hij hoogst persoonlijk stuurde, want anders zijn het geen apostelen. En hij gaf er ook sommigen tot profeten. En toen hij alles gezegd had of geopenbaard had wat hij zeggen of openbaren wilde, stond hij dus geen profeten meer. Hoezo zou hij boodschappen zenden? Wat moeten ze boodschappen? Alle boodschappen waren al doorgegeven. He? Nee, zo zit het in elkaar. Dat is bijbels. En ook begrijpelijk overigens. Toch? Nee, stel je nou voor dat er een profeet des Heren verschijnt en die komt iets vertellen dat we al lang wisten, omdat het gewoon in de Bijbel staat. Wat denk je dan? Als ik er lang over nadenk, dan wordt het niet netter van, hoor, wat ik denk dan. Dan denk ik, God wordt wel erg oud langzamerhand. Toch niet? Wat een gezeur. Toch? Dat slaat er gewoon nergens op. En dat heb ik, die gedachte heb ik ook ongeveer zoiets, denk ik dan ook. Als er zogenaamd ergens een profeet is die zich bemoeit met iemands privéleven. En de bestrijding van de zonde in het leven van de gelovige zondaar en dat soort dingen meer. Dan denk ik, nou, ik lees in mijn Bijbel dat de Heer heel die oude mens voor dood houdt en de zonde niet meer gedenkt. En dan stuurt hij een profeet en die begint erover te zeuren. Nee, goed bedoeld. Het komt er goed bedoeld over. Hè? Nou ja, goed. Zo iemand komt toch niet van de Heer, of wel? Over welke Heer hebben wij het dan eigenlijk? Dat is heel concreet. Dit soort verwarring hoeft niet te bestaan. De Bijbel is daar duidelijk genoeg in. De Heer heeft duidelijk gezegd hoe het zit. En iedereen kent die gelijkenis. Even aan mijn hoofd, zonder even losjes. Zo tegen het eind van de week, want dan krijgen we meer haast. Hè? Ja. Iemand zei trouwens, we vinden de nachten hier wel wat kort. Dus we hebben afgesproken dat we in het vervolg 's winters deze conferentie gaan houden. Aan de temperatuur bent u al gewend. Mag ik wel even... Even terzijde, waar had ik het over, dan raak ik zelf de draad kwijt. Die gelijkenis, ja. De Heer ging Lucas 19, ging via Jericho naar Jeruzalem. Dat is de goede route, alleen dat is de zware route, want het is bergop, hè. Dat weet u langzamerhand, hè? Dat is zwaar, hoor, ja. Hè? Dat is toch... En dan zei de geest, kijk, dat is de herberg van de barmhartige Samaritaan, dat is waar Jezus overnacht heeft. Echt. Serieus, ja. Ja. Nou goed, ik heb er nog een paar van die in gedachten, maar die moet ik ook weer loslaten. De Heer reisde via Jericho, een beeld van de tegenwoordige wereld in de macht van Satan, op een heel laag, het allerlaagste niveau dat je denken kunt, zal ik maar zeggen, in alle opzichten, alle betekenissen van de term, reisde hij via Jericho, door Jericho, naar Jeruzalem. En omdat het is, lees het maar na, want het staat er letterlijk zo, en omdat de discipelen dachten dat ze naar Jeruzalem gingen en dat de Heer daar zijn koninkrijk zou opeisen of zoiets. Omdat zij dat dachten, vertelde de Heer een gelijkenis en zij, een zeker rijk man of een hoge, wel edelgeboren iemand, reisde, weet ik veel, uit. Moest naar een ver land reizen om daar een koninkrijk in ontvangst te nemen. En dus riep hij zijn 10 dienstknechten tot zich. Waarom dat er 10 zijn, dat heb ik u al verteld. Want als je niet oplet, heb je er niks aan. Maar als je goed hebt opgelet, heb ik het al verteld. Waarom er 10 dienstknechten zijn. Hè? Nou, hij riep zijn 10 dienstknechten tot zich. En gaf ze wat te doen. En zei, doet handeling totdat ik kom. Of woorden van gelijke strekking. En hij verrijsde vervolgens terstond. Dat was het. Hier heb je het spul. Zorg ervoor. En daarna zou die Heer ooit wel wederkomen. En toen bleek het koninkrijk helemaal niet zo ver weg te zijn. Want toen bleek het gebied waar die 10 waren, dat was ook het koninkrijk blijkbaar. Lees het maar na. Nou, dat is toch een prachtige, beter kun je niet hebben, een prachtige samenvatting van een bepaald aspect van onze bedeling. Die man, die rijk man, was uiteraard de Heer Jezus. Hij is weggegaan om een koninkrijk te ontvangen. Hij is in de hemel gekroond met eer en heerlijkheid. Hij heeft een koninkrijk, is koning en hogepriester, dus naar de ordening van Melchizedek. Hij heeft de zijnen, het waren er 10. Heeft hij zijn goederen overgegeven en zegt, red je, of zoiets. Of doe de handeling. Doe er wat mee. Toch? En daarna gaat de tijd voorbij, totdat hij wederkomt. En er staat nergens dat die rijke man af en toe eens even op bezoek kwam om te kijken hoe het ermee stond, om een tussenbalans op te maken. En, of om zijn dienstknechten te controleren of bij te spijkeren of aanmoedigende kreten toe te roepen langs de route. U weet wie er aanmoedigende kreten langs de route toe roept. Kijken jullie nooit naar de Tour de France? Dat is toch altijd de duivel, of niet? Ja, precies, ja. Nou goed, ik heb hem nog gezien van het jaar, maar dat doet er nou niet toe, hè? Ja, dat leggen jullie vanmiddag maar even uit dan, hoe dat zit, hè? Maar het is toch een eenvoudig verhaal. En zo is het in onze bedeling. Wij zijn sinds de opstanding van Christus aangekomen in die tijd waarin de Heer wel een koninkrijk zou hebben, maar het niet zou openbaren. Het heet de verborgenheid van Christus, lazen we net. Het heet de verborgenheden van het koninkrijk, of hoe het allemaal maar heten mag. En het houdt inderdaad in dat de Heer wel een werk doet, maar niet in het openbaar in de wereld. Zal toch duidelijk zijn waar die dingen niet expliciet onthuld werden, dat is ook twee keer hetzelfde, in het Oude Testament. Moet dat dus in nieuwtestamentische tijd alsnog geopenbaard worden. Nieuwtestamentische tijd breekt pas aan, feitelijk bij de opstanding van Christus, maar toen ging de Heer al weg. Hoe los je dat op? Hij geeft ons, de gemeente, hij gaf de gemeente profeten. En toen die hun werk gedaan hadden, hield het op. Zo simpel is dat. Ik weet wel dat mensen daarin omklungelen. En weet je wat het is, als je iets aan de mensen wil wijsmaken en je zegt het staat in de Bijbel, dan zeggen ze, ja, maar dat kun je ook anders lezen of ik zie dat zo niet. Of ik geloof niet dat je dat zo kunt duiden, want dat woord moet je dan gebruiken, dat maakt wat meer indruk. Dan heb je dus meteen discussie. En als men die discussie niet aan wil gaan, mede omdat men zelf ook te weinig bijbelkennis heeft, dan laat je gewoon de Bijbel dicht. En dan vertel je broeders en zusters, het was een beetje laat geworden gisteren, ik heb ook te veel gedronken. Nee, dat moet je er niet bij zeggen, maar dat is waarschijnlijk dan ook gebeurd. En dan zeg je, en toen heb ik vannacht, is de Heer aan mij verschenen in mijn slaapkamer in een droom. Dat was een nachtmerrie, maar dat moet je natuurlijk allemaal niet zeggen. En dan zeg je, de Heer heeft mij gezegd dat wij vandaag enzovoort. Of dat u moet en dat soort dingen meer. Of dat hij zal. En dan geef je uit voor profeet. Daar kan je nooit meer discussie over krijgen. Vooral niet omdat je profeet geworden bent. Omdat je tegen een aanzienlijk bedrag eerst ergens een... Ik zou het niet meer zeggen. Gevolgd hebt en dus gebreveteerd bent, zou ik maar zeggen. Dat is het eigenlijk. Zo werkt het. Ik vind het, dit soort dingen vind ik getuigen van een geweldige geestelijke armoede. Dat ben ik bloedserieus. Dat is, vind ik, beneden alle pijl. Men kent de Bijbel niet, wil hem ook niet kennen en gaat dus af op de eigen beleving, ervaring enzovoorts. En soms gebeurt dat onbewust, dat wil zeggen, die mensen denken dat echt, dat het zo werkt. Maar ik heb er ook gekend die zich van deze techniek bedienden en die aan mij persoonlijk toegaven. Nou ja, dat verzinnen ze ook ter plekke. Echt. Dat mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen, maar dat is wel zo. Goed. Nou ja, dan wilde ik het maar bij laten. Waar het over gaat dus, is dat aan het begin van onze bedeling, de ware aard van onze bedeling alsnog moest worden bekendgemaakt. En vanaf dat moment zijn Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes geschreven. Pas na de opstanding van Christus, toen onze bedeling al aangebroken was. Heb je dat? En je vindt er dus wel degelijk gemeentelijke waarheid in terug. Ook in de woorden van de Heer Jezus die ze tevoren aankondigt. Beperkt, maar hoogst essentieel. En daarna in de brieven van de apostelen in het bijzonder. Daarin worden deze dingen uitgebreider uiteengezet. Dat wil zeggen, op een gezonde brede basis in het algemeen van het nieuwe verbond. Namelijk een mens wordt zalig en wordt verlost van de wet door geloof in de Heer Jezus Christus, die door zijn dood een einde gemaakt heeft aan de heerschappij van de wet en die zijn opstanding, door zijn opstanding geworden is tot middelaar en borg van het nieuwe verbond. Maar daarna pas kun je vertellen dat degene die in onze dagen deel hebben aan die Christus en aan dat nieuwe verbond, ook daadwerkelijk onder dat nieuwe verbond leven, maar dan niet in een aardse omstandigheid of context of sfeer, maar in de hemel zelf. God doet een werk in de hemel. En pas dan kun je zeggen dat het niet de bedoeling is dat deze dingen zichtbaar gemaakt worden aan de wereld, maar dat ze zichtbaar zouden zijn aan de Heer zelf. Hij trekt deze dingen terug, houdt ze verborgen voor de wereld, laat bewust de wereld in duisternis wandelen enzovoort. En als in de wereld iemand zegt, ik vind hier toch wel donker, zou het licht niet aankunnen, dan zorgt hij ervoor dat het licht aangaat. Dat wil zeggen dat zo iemand komt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En niet dat zijn licht komt in de duisternis bij diegene die in duisternis wandelt, als u begrijpt wat ik bedoel. U en ik, wij zijn daar uitgehaald, wij bevinden ons daar buiten. En dat zou goed tot ons moeten doordringen. En dat is wat we gezongen hebben trouwens in onze liederen daar straks. Maar goed, ik moet het dan weer dringend hierbij laten, geloof ik. Dus we zullen het woord weer geven aan de synopticus.